Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en zij die thuis meeluisteren, van harte welkom in deze dienst, waarin hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. Uit het woord van God wordt u gelezen, Efeze 5, vers 1 tot 13, en hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. Aanstaande woensdag is het biddag, er zijn twee diensten om 14:30 en 19:30. De eerste collecte in de dienst is voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 46, vers 1 en 6. En we wensen u en jullie een gezegende dienst.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, een bekende psalm, een mooie psalm. We zingen er het derde en het vijfde vers van: O mijn ziel, wat buigt gij u neder en waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in het hoogste lof uw lust. En ook het vijfde vers: maar de Heere zal uitkomst geven. Zoals we dat gewoon zijn, gaan we ook vanmiddag ons geloof belijden met hele oude woorden. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En als we dat gedaan hebben, zingen we uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden, de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij de brief van Paulus aan de Efeziërs. We lezen hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 13. En hoofdstuk 6, de verzen 10 tot en met 17. En we lezen dit gedeelte met het oog op zondag 12, vraag en antwoord 32 van onze catechismus. En die gaat over de vraag: waarom wordt u nu een christen genoemd? Efeze 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here welbehagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. En dan draaien we de bladzij om. En dan lezen we in het volgende hoofdstuk, Efeze 6... de verzen 10 tot en met 17. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, tot zover. Voordat we onze catechismus open doen en het onderwijs daarvan met elkaar willen luisteren, willen we eerst samen de Here danken en bidden. We willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Janette de Kieviet van de Dichterslaan, dat die weer thuis is. En ze zal pas begin volgend jaar weer ergens worden opgenomen voor een vervolgbehandeling. We willen voorbidden doen voor Corrie Mandersloot, die woont in Zideris, in Achterberg. En Corrie is heel ernstig ziek. We willen samen haar aan de Here gaan opdragen. Laten we Gods aangezicht eerbiedig en ootmoedig gaan zoeken. Wij strekken onze handen naar u uit, Here. Wij willen bidden om uw onmisbare zegen. We zijn ons ervan bewust dat we slechts als bedelaars voor u kunnen naderen. Maar we weten ook dat u het in uw woord zegt, dat u niemand beschaamt die het van u verwacht. En als we daarom vanmiddag onze lege handen naar u uitstrekken, dan doen we dat wel in het besef dat u dan die zult vervullen. Niet op grond van iets in ons, maar wel op grond van uw barmhartigheid, uw ontfermende liefde, op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat we, als we zo vanmiddag als gemeente bijeen zijn, als we zo meteen onze catechismus gaan opendoen, als we naar het onderwijs daarvan gaan luisteren, en als we dat onderwijs in het midden van de gemeente mogen verklaren, geef ons uw zegen, uw onmisbare zegen, Heere. Zonder uw zegen zijn we te vergeefs hier bij elkaar. Zonder uw zegen zijn we vergeefs afgestemd op deze dienst. We zijn van u afhankelijk. Heren, mogen we naar uw belofte rijk uw zegenende hand opmerken en de werking van uw geest in rijke mate ontvangen. Wij bidden niet alleen voor onszelf, we bidden voor uw kerk waar ter wereld die ook vandaag samen is gekomen en nog steeds samenkomt. We denken ook vanmiddag in het bijzonder aan uw kerk in de verdrukking, christenen die het zo zwaar hebben. En u weet waar dat het geval is en we leggen ze ook vanmiddag weer in uw handen. Houd ze vast en houd ze staande en bemoedig ze, Heren, en vertroost ze met die belofte dat de poorten van de hel uw gemeente niet kunnen overweldigen. Wij willen vanmiddag bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij willen bidden of u het werk van zending, ver hier vandaan, het werk van evangelisatie, waar we zelf ook deel van uit mogen maken, of u dat wilt zegenen. Dat mensen mogen komen en in de Heere Jezus Christus hun zaligmaker mogen leren ontmoeten. Dat is geen mensenwerk om mensen tot die overtuiging te brengen. Dat is uw werk. En wij mogen zaaien. Wij mogen dat woord strooien over het aardoppervlak. Maar de wasdom, de groei, die moet van u komen, Heer. Heren in de hemel, wij willen samen vanmiddag twee gemeenteleden heel in het bijzonder noemen en aan u opdragen. We denken aan onze zuster Janette de Kievit. Ze is gisteren weer thuisgekomen uit Utrecht, waar ze een aantal weken is geweest. En nu wacht ze op een nieuwe plaatsing en dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar allemaal zijn beslag krijgen. Heren, we danken u voor alles wat u in de afgelopen tijd haar schonk. En die dankbaarheid leeft ook in haar hart. Maar we dragen haar ook van harte aan u op. En we bidden van u, Heren, blijf haar omringen met uw trouwe zorg. En ook als er straks een vervolg komt op deze behandeling die ze gehad heeft, gebied ook daarover uw zegen. We bidden om uw zegen voor allen in het midden van ons die met psychische moeite te kampen hebben. Misschien al zo lang. Wat kan het zwaar en uitzichtsloos zijn? Heren, we dragen ze van harte aan u op. We bidden ook of u wilt zijn met onze Corrie Mandersloot, Heren. U weet dat ze maar een eenvoudig schaapje is van uw kudde. Maar u kent ook haar omstandigheden, dat ze ernstig ziek is en we dragen haar dan ook van harte aan u op. U die de goede herder bent, wil ook dit eenvoudige schaapje, wil ze omringen met uw liefde, met uw ondersteuning. En waar ze voor ons niet altijd goed te bereiken valt, zal dat voor u toch niet een bezwaar zijn. Heren, wilt u met haar zijn. En in deze moeitevolle omstandigheden, we leggen haar in uw handen. Heren, wees met allen onder ons die eenzaam zijn. Allen onder ons die verdriet en moeite kennen. En u weet op welk vlak we kunnen worstelen met spanningen in ons leven. We kunnen worstelen met situaties die misschien al zo lang voortduren en waar we maar geen veranderingen kunnen aanbrengen, hoewel we dat zo graag zouden willen. U weet het, Heere, van onze moeite, onze zorg. En we leggen het alles bij U. Omdat U het ook zegt, dat we al onze bekommernis, al onze zorgen bij U mogen brengen. Heer in de hemel, wij dragen vanmiddag ook het bredere werk aan U op. En we denken aan het werk van onze theologische universiteit, omdat we vandaag ook onze gaven voor de universiteit mogen bestemmen. Wilt u in ieder die daar werkzaam is als hoogleraar, als docent, als bestuurder, wil die zegenen, maar ook de studenten die zich voorbereiden op het ambt of die zich voorbereiden op dienst binnen uw koninkrijk, wil ze bijzonder zegenen met de werking van uw Heilige Geest. Heere, die is onmisbaar, ook in Apeldoorn, bij de voordeur. Kunnen we bogen op onze krachten en onze kennis. Het is alles van U afhankelijk. En zo komen we samen tot U. En we leggen onze gebeden voor uw troon. Wij strekken onze lege handen uit naar U. En we vragen het, we smeken het. Wees ons toch genadig. Zegen ons, vervul ons. En dat alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijn entwil, uit genade. Amen. Psalm 87, daar willen we van zingen het derde, het vierde en het vijfde vers. En wat wordt daar nu in gezegd? Nou, dat de Heere niet alleen uit Israël mensen zal trekken en tot zijn kerk zal, bij zijn kerk zal voegen, maar ook mensen uit de heidenen, ook uit alle volkeren van deze wereld. En dat is een zegen, want als dat niet zo zou zijn, dan zou er ook voor ons geen toekomst en geen heil overblijven. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen en hen tellen als in Israël ingelijfd. En als dat het wonder is geworden van mijn leven, dan zal mijn naam straks ook met lofgejuich worden geprezen. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt u, waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleid, mijzelf tot een levend dankoffer hem offer en met een vrij en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal regeren. Als we stilgestaan hebben bij dit onderwijs, deze vragen, dit antwoord, dan zingen we uit de morgenzang, dat is het negende, de negende, achterin ons psalmboek, de morgenzang, het derde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Wat betekent de naam Christus? Nou, dat zal intussen iedereen kunnen zeggen, want we hebben daar pas geleden nog uitgebreid met elkaar bij stilgestaan. Christus, gezalfde, gezalfd is de Heere Jezus, tot onze hoogste profeet en leraar. Gezalfd is de Heere Jezus tot onze unieke hoge priester. En hij is ook gezalfd tot onze eeuwige koning. Dus dat is de betekenis van de naam Christus. Gezalfde. Gezalfd tot profeet, priester en koning. Wat betekent nou die naam Christen? Want die lijkt er natuurlijk wel op, en daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen, dat dat ook heel mooi is. Wat betekent nou die naam Christen? Nou, precies hetzelfde. Gezalfd. Ik ben gezalfd als Christen. Ik word gezalfd als Christen. En ook weer tot profeet, tot priester, tot koning. En wat houdt dat nou precies in? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat is natuurlijk waar het op aankomt om daar helderheid over te hebben. En daar gaat vraag en antwoord 32 over. En we gaan er samen bij stilstaan. En ik heb als thema gekozen de christennaam dragen. En dat betekent gezalfd worden tot profeet, priester en koning. De christennaam dragen. Dat betekent tot profeet en tot priester en tot koning worden gezalfd. De christennaam, die is al heel erg oud, gemeente. Die is al, nou, zo'n 2000 jaar oud. Het was namelijk zo dat die werd gebruikt voor het allereerst binnen de stad Antiochië en misschien voor mensen die wat bijbelvast zijn, die zullen zeggen Antiochië. Ja, ik weet wat Antiochië is. Dat is die stad in Noord-Syrië, waar vandaan Paulus ook vertrok voor zijn zendingsreizen. Voor anderen zal de naam Antiochië wat minder zeggen, maar het is een stad, een bijbelse stad, die we in het Nieuwe Testament dikwijls tegenkomen en die dus een belangrijke plaats heeft gekregen in het geheel van de geschiedenis van God. In Antiochië, daar is ook een christengemeente ontstaan. En het is wel mooi om vanmiddag te weten hoe of dat gebeurd is. Die christengemeente daar in Antiochië, in die heidense stad, die is daar gekomen naar aanleiding van de steniging van Stefanus. En je zou zeggen, ja, hoe kan dat nou? De steniging van Stefanus is een heel negatief gegeven. Ja, natuurlijk. En hoe kan dan dat eigenlijk dat tot een stichting van een nieuwe gemeente geleid heeft? Nou, Je moet het zo zien, toen Stefanus gestenigd is, toen zijn heel wat volgelingen van de Heer Jezus, die zijn uit Jeruzalem gegaan en die zijn weggetrokken en die kwamen in Antiochië terecht. En daar zijn ze natuurlijk ook weer bij elkaar gekomen en hebben zo een christelijke gemeente gevormd. En toen ze daar zo bij elkaar waren gekomen als gemeente, toen zeiden die inwoners, die heidense inwoners van de stad, oh ja, dat zijn mensen die komen daar uit Jeruzalem. Het zijn christianen. Of het zijn christenen. Want ze hebben het steeds over Christus die ze vereren en die ze dienen en volgen. Dus daar in Antiochië is voor het allereerst de naam aan de volgelingen van de Heer Jezus gegeven van christenen. En nou denken we dat dat in oorsprong toch wel wat negatief bedoeld is geweest. Dat men het eigenlijk een beetje zo heeft gezegd, oh dat zijn maar christenen, ja ze hebben het altijd maar over hem. Maar het is een erenaam geworden. Het is een naam geworden waar je eigenlijk heel erg dankbaar voor mag zijn. Want ga maar na. Er is geen enkele aanduiding die dichter bij de Here komt dan deze. Je kunt als volgeling van de Here niet een mooier predicaat krijgen dan christen. Dat betekent hij of zij die bij Christus hoort. Christus, christen. Prachtige alliteratie, overeenkomst. En sinds die tijd is het ook de gangbare aanduiding voor volgelingen van de Here geworden. En dat is tot vandaag de dag waar ter wereld mensen ook de Here mogen vrezen. Daar worden ze christenen genoemd. De vraag vanavond is, wanneer ben je nou een christen? En daar zou ik eigenlijk op willen antwoorden. In formele zin ben je een christen als je geboren bent in een christelijk gezin. En als je ook binnen de gemeente, de christelijke gemeente, het teken en het zegel van de doop hebt ontvangen. Dan ben je eigenlijk een christen. Dan hoor je, verbondsmatig gezien, bij de Heere Christus. Maar als het nou daarbij blijft, hè, als je nou wel die christennaam draagt, als je nou wel dat teken en het zegel van de doop op je voorhoofd hebt gekregen, als je nou wel die christennaam draagt, hè, maar daar blijft het verder bij en je komt niet tot dat persoonlijke geloof. Je leert de Heere Jezus niet nodig hebben als degene die je zonden vergeeft. En je leert de Heere Jezus niet belijden als degene die werkelijk koning mag zijn over je leven. Ben je dan eigenlijk wel een christen? Nou ja, dat voelt iedereen natuurlijk wel aan, hè? Dan blijft het maar bij de naam. En zo zeggen we dat dan ook, hè? Dat zijn naamchristenen. Ze hebben de naam gekregen. Die dragen ze dan van jongs af aan, maar het is niet verder gekomen. Het zijn maar naamchristenen. Het moet verder komen in mijn leven. Het moet dieper gaan in mijn leven. De Heere Jezus moet betekenis krijgen in mijn leven. Nou, dat is heel belangrijk dat we dat helder hebben. Dat wil ik ook tegen de jonge mensen zeggen vanmiddag. Hè? Dat is waar het op aankomt. De Heere Jezus die moet betekenis krijgen voor mijn leven. He, en dat is ook wat de catechismus vanavond ons voorhoudt. Waarom word jij nou een christen genoemd? En dan moet je eens opletten, dan staat er niet, nou ja, omdat we in een christelijk gezin geboren zijn, omdat we gedoopt werden. Nee, het gaat dieper. Ik word een christen omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben geworden. Door het geloof, zie je? Het komt aan op geloof. En dan moeten we natuurlijk ook helder hebben met elkaar wat dat nou inhoudt. Wat is nou dat geloof? Hè? Want er zijn heel wat mensen die geloven. En er zijn ook heel wat naamchristenen die geloven. Er zijn heel wat naamchristenen die zeggen, ja, ik geloof alles hoor, wat in de kerk gezegd wordt natuurlijk. Maar is dat nou het ware geloof? Nee. Nee. Maar wat is dan wel dat ware geloof? Dat is dat ware, levende geloof dat zich voor de Heere verootmoedigt. Dat ware, levende geloof dat in de kerkbank achterin naast die tollenaar gaat zitten en het niet zoveel verder brengt dan, o God, wees mij zondaar toch genadig. Dat is het geloof van Luther. Hè? Het was in de afgelopen week, hè, was het weer een reformatieherdenking. Wat heeft Luther mogen geloven? Niet dat het allemaal goed is en dat hij het allemaal goed deed, maar juist dat hij het niet goed deed. En dat hij zei, en waar krijg ik nou vergeving? Dat was de worsteling. Hij was erachter gekomen dat hij een zondaar was ten opzichte van God. En dat hij het ook nooit meer in orde kon brengen. En wat leerde hij uiteindelijk geloven? Hij leerde uiteindelijk geloven. Wij kunnen het en wij hoeven het ook niet meer in orde te maken met God. Maar wij mogen zien op de Heere Jezus Christus, op dat machtige heilswerk dat Hij aan het kruis heeft gedaan, dat offer voor onze zonde. De Heere Jezus alleen, de Heere Jezus alles. En dat geloof, dat is nou het geloof geworden van de reformatie. Althans, nee, dat moet ik niet zo zeggen. Dat is het geloof van de schriften, wat bij de reformatie weer onder het stof vandaan gehaald is. Door de werking van God zelf, door zijn geest. En dat is nou dat geloof, wat mij tot een ware christen maakt. Het geloof, waarbij ik mijzelf als zondaar leer kennen. Waarbij ik de Heere Jezus als zaligmaker nodig krijg en lief krijg en wil volgen en wil dienen. Nou, dan begrijp je natuurlijk al lang wat ik nu wil vragen. Wat ik nou eens heel persoonlijk aan jou wil vragen. Jij draagt de christennaam omdat je gedoopt bent. Maar draagt jouw hart de christennaam al? Is die naam al in je hart geschreven? Heb je de Heere Jezus nodig en heb je hem lief? En als je nou vanmiddag zegt van nou, ik moet eerlijk blijven en die christennaam die staat alleen nog maar hier in dat doopwater geschreven, weet je wat je dan mag doen? Dan mag je naar de Heere gaan. En dan mag je tegen de Heere zeggen, nou heb ik vanmiddag in de kerk gehoord dat ik in mijn hart u moet leren kennen. En dat kan ik niet en ik wil het soms ook niet. Maar wilt u het nou maar doen, Heere, wilt u het nou maar doen. U hebt het bij mijn doop toch aan mij beloofd. Wilt u het geven dat die christennaam niet alleen maar voor sier op mijn leven staat, maar dat het nou werkelijk de vlag wordt die de lading van mijn leven gaat dekken. Dat ik met ere uw naam, o Heere Jezus Christus, mag dragen. Een waar christen. Nou zal er misschien een jongere zijn die zegt, of misschien ook wel een oudere, die zegt van, nou ja, is dat nou allemaal zo belangrijk dan? Ja. Er is niets belangrijker dan dat je een waar christen wordt in dit leven. En dat om twee redenen. En de eerste reden is dat we alleen dan maar beantwoorden aan het doel dat God met ons heeft. We zijn hier op aarde niet zomaar. We zijn hier om God te dienen. En het tweede is, je zult alleen dan behouden worden als je die ware christennaam leert dragen. Als de Heere Jezus betekenis krijgt voor je leven, anders niet. Dan heb je geen behoud, dan heb je geen toekomst. En daarom is het zo van geweldig belang dat het maar niet voor sier is, maar dat het werkelijk vanuit mijn hart gaat komen. En nogmaals, de Heere wil het je geven. Als je ermee verlegen zit, hij wil het je geven. Nou, een andere vraag. Nu ben ik een christen geworden. Nu heb ik de Heere Jezus leren kennen en hem lief gekregen. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Waar kun je een oprecht christen nou precies aan herkennen? De mensen die de catechismus gemaakt hebben, die geven in antwoord 32 een heel duidelijk beeld. Als je een ware christen bent geworden, zeggen ze, dan verandert er het een en ander in je leven. En ze schromen niet om zelfs te zeggen dat er heel wat verandert in je leven. Want je wordt van vijand van God, word je nou ineens profeet, priester en koning. Een omslag van 180 graden in je leven. Ik word profeet, ik word priester en koning. Waar ik van mezelf niks van moet hebben, dat geeft God nu ineens aan mijn leven. En daarmee zeg ik al wat ik eigenlijk nu ook naar voren wil brengen. Namelijk dat het God is die dat geeft. Dat het de Heere zelf is die dat geeft. Het is niet zo dat we nu, om zo te zeggen, nu zelf daar handen en voeten aan moeten geven. Zo van, je bent nou gelovig geworden en nou moet je maar zien dat je profeet, priester en koning gaat worden. Nee. Ik ben gelovig geworden en nou geeft de Heere het aan mij dat ik profeet, priester en koning word. Hij geeft het. En hoe doet hij dat? Lees maar weer mee in ons antwoord. Omdat ik zijn zalving deelachtig ben geworden. Zijn zalving, daar heb je nou het geheim. Dat is nou waarom we veranderen. Dat is waarom je nou niet dezelfde blijft als gelovige. De zalving van de Heere Jezus, die stempelt je, die verandert je. Nou moeten we het daar natuurlijk wel even met elkaar over hebben, hè? Over die zalving van Christus. Wat is dat nou? Ja, zegt er iemand, dat zal wel iets heel bijzonders wezen. He, dat je een buiten normale ervaring hebt en dat je daarvan kunt spreken. Ik ben toen en toen gezalfd. Dat was zo prachtig. Nee, dat is het niet. Wat is het dan wel? Zalving, dat wil zeggen dat de Heere Jezus door zijn woord en door zijn Heilige Geest invloed heeft op je hart en op je leven. En die invloed, die is constant. Die invloed is altijd doorgaand. Hij zal steeds, als dat woord opengaat, door zijn geest, de zalving in mijn hart, in mijn leven doen komen. Hij doet het. Hij doet het. Hij geeft het. Hij stelt mij aan en hij bekwaamt mij. Want dat is eigenlijk hetgeen waar zalving voor staat. Hè? Hij geeft het. Ieder die gelooft wordt profeet, priester en koning. Iedereen. Er is niemand die werkelijk gelovig wordt en niet profeet, priester en koning wordt. Ze worden het allemaal. Mannen en vrouwen. Jongens en meisjes, in welke tijd van deze wereld ook, op welke plaats van deze wereld ook, ze worden het allemaal. Hij geeft het door zijn zalving, zijn woord en zijn Heilige Geest. Die gebruikt de Heere Jezus om mij te zalven. En dat gaat maar door en maar door. Dat is nooit aan het eind, dat is nooit afgelopen. Elke keer als ik de Bijbel open doe, dan wil de Heere mij zalven. Elke keer als we in de kerk bij elkaar zijn en we openen de schriften, we luisteren naar de verkondiging van de schriften, dan wil de Heere Jezus mij als christen zalven. Er gaat invloed van uit. Ik word gestempeld. Ik word veranderd door hem. Dat is wat er aan de orde is. Die zalving, hè? Nu we het toch met elkaar over hebben, dat dat niet iets bijzonders is, maar iets doorgaans, hè, door woord en geest. Die zalving, hè, kun je daar als christen ook, nou ja, laat ik het zomaar zeggen, kun je daar ook je tegen verzetten? Is het ook zo dat je zegt van nou, de stroom van de Heilige Geest die mij verandert in mijn leven, die kan ik indammen? Ja, helaas wel. Helaas wel. Je kan de stroom van de Heilige Geest indammen als je toch de zonde weer alle ruimte laat in je leven. Je oude mens. Als je toch die verborgen omgang met de Here, dat je die maar weer achterwege laat in je leven. Dan zul je gaan merken dat het allemaal weer zo koud wordt, zo kil wordt in je geestelijke leven. Dat er een stukje, ja, alleen maar formeel geloof komt en dat het niet leeft in je hart. Het is allemaal zo kil en zo plichtmatig geworden. Je merkt dat wel, je komt er wel achter. Nou, dan weet je weer hoe laat of het is. Dan heb je met je zonden of met je nalaten, heb je eigenlijk de stroom van de geest weer geblokkeerd. En wat moet ik dan doen? Opdat er een nieuwe zalving komt. Dan moet ik dat als schuld beleiden en zeggen, Heere, nou is het weer zover. Nou heb ik het eigenlijk weer ingedampt. Dan moet ik het weer erkennen. Wilt u het me vergeven? En wilt u opnieuw mij de stroom van uw geest doen ervaren die mij zalft om mijn ambt als profeet en priester en koning te kunnen vervullen? Nou, de Heere Jezus maakt ieder die gelooft tot profeet, priester en koning. Door zijn geest en woord. Hij geeft ieder van degenen die hem mogen kennen ook die drie ambten in en naast elkaar. Het is niet zo dat de ene christen nou profeet wordt en de andere die wordt nou priester en weer de derde die wordt koning. Nee, ze krijgen allemaal, alle drie, de ambten in hun leven te ervaren. En zo lijken christenen, echte christenen, heel veel op hun meester en Here. Zoals hij profeet, priester en koning is, zo zijn zij dat ook geworden. En natuurlijk zul je, als je naar de invulling daarvan kijkt, hè, bij de Heere Jezus en bij een christen, zul je wel grote verschillen gaan opmerken. Je moet vanavond, wat dat betreft, antwoord 31 en antwoord 32 maar eens een keer naast elkaar leggen. Dan zul je de verschillen wel gaan opmerken. Maar de overeenkomst is, zoals Christus profeet, priester en koning is, zo wordt ook ieder christen dat, profeet, priester en koning. Nou is het natuurlijk van belang dat we vanmiddag ook erbij stilstaan wat nu die drie ambten voor ons zouden kunnen inhouden. Als ik nou profeet word, wat is een profeet? Een profeet is iemand die spreekt. Een profeet is iemand die woorden van God spreekt. In antwoord 32 staat, als ik profeet word, dan belijd ik de naam van de Heere Jezus. O, zegt er iemand, is dat het? Dus als ik echt christen word, dan ga ik voor in de kerk belijdenis doen. Dan doe ik openbare belijdenis. Ja, ook. Als je werkelijk de Heere Jezus hebt leren kennen, dan kan het niet anders. Of er komt een moment, dan zeg je, en nu wil ik er vooruit komen ook. Nu kan het niet anders. Nu kan ik niet langer zwijgen. Nu wil ik zijn naam belijden. Je kan er heel lang tegen aanhikken, maar er komt een moment dat je zegt, Heere, hier ben ik. Ik geef me over. Maar belijdenis doen voor in de kerk is niet het einde. Als profeet de naam van de Heere belijden, dat gaat verder, dat gaat dieper. Dat heeft te maken met mijn gewone dagelijkse leven. Als je op school bent, Als je op je werk bent. Als je in de kantine bent. Als je op de marktpleinen staat. Waar dan ook. Daar leer ik als christen de naam van de Heere Jezus belijden. Voor hem uitkomen. En voor hem opkomen. Zijn naam belijden. Ja, dat betekent dat je soms over de Heere gaat spreken. Dat je eerlijk ervoor uitkomt dat je hem kent en dat je hem dient. En dat je daarom anders tegen bepaalde dingen aankijkt. En dat je daarom soms ook andere keuzes maakt. Waar mensen soms van zeggen van wat, waarom maken jullie zulke andere keuzes? Dan kun je dat uitleggen. Maar de naam van de Heere Jezus belijden, dat doe je misschien nog veel vaker door je gedrag. Door je houding. Als iedereen in de kantine zomaar op het eten aanvalt, dan doe jij niet mee. Dan denk je niet, nou ja, ik bid ook maar niet hoor. Nee, dan ga jij toch even je handen vouwen. En ga je toch even je ogen sluiten. Want je weet, ik heb het van de Heere gekregen, dat eten. En ik moet ook zijn zegen ontvangen. En je wilt ook dat je dat mag uitstralen naar anderen toe. Ook al willen anderen daar niks van weten. Jij komt ervoor uit. Zijn naam belijden, heel concreet. In de kantine. Als iedereen op je werk negatief spreekt over anderen, over collega's. Dan ga jij niet meepraten. Dan ga je je mond houden. En dat gaat opvallen. Hey, steeds als we negatief hebben over die collega of die collega, dan zegt hij of dan zegt hij, zij helemaal niks. Die houdt zijn of haar mond. Of je gaat wel spreken, maar je zegt iets goeds over die ander, over die collega. Zodat de anderen op het werk zoiets hebben van, ja. Dat is de naam van de Heere belijden. Door je houding. Als iedereen van alles belooft, maar niet nakomt. Nou, dan doe jij dat juist wel. En binnen korte tijd weet iedereen op het werk dat jij integer bent en dat jij te vertrouwen bent en dat ze met jou afspraken kunnen maken. En zo beleid je door je daden, door je houding, zo beleid je dat je een christen bent. De naam van de Heere Jezus belijden. Zie je, dat heeft te maken met heel je dagelijkse leven. En datzelfde geldt ook hoor van dat andere ambt, hè? Want je wordt als christen ook priester, hebben we gezien. Hè? En dat heeft ook te maken met je dagelijkse leven. We lezen eerst even onze catechismus. Wat is dat, priester? Nou, dat ik mijzelf tot een levend dankoffer aan hem offer. Ik offer mij, ik wijd mijn leven aan de Heere toe. Ik offer mijn leven, dat wil zeggen, ik ben nu gehoorzaam aan hem. Mijn leven is niet meer een leven van ik, maar een leven van wat wil hij. We hebben vanmiddag samen een gedeelte gelezen uit Efeze 5. Hè? En dat moet je vanavond nog eens lezen doen. Want het is een prachtig gedeelte dat ons heel wat zegt over dat priester zijn van een christen. Want in Efeze 5 wordt een aantal dingen heel concreet ingevuld. Er staat bijvoorbeeld in vers 2, wandel in de liefde zoals Christus u ook heeft lief gehad. Dus je leven aan de Heere wijden betekent ook in de liefde leven, vanuit de liefde leven, vanuit zijn liefde leven. En dat ook handen en voeten geef. Als christen mag ik elke dag zien op de liefde van de Heere Jezus voor mij. En als ik daar echt zicht op heb en houd, dan gaat dat mijn leven bepalen en stempelen. Het is net als je verkering hebt en je houdt van elkaar. Je leert naar elkaar toe groeien. Dan wil je graag de ander behagen, zoals we dat dan zeggen. Dan wil je graag er voor de ander zijn. Dingen die de ander moeilijk vindt, wil je niet doen. En dingen die de ander graag wil, die wil je wel doen. Dat is de liefde. De liefde die zich voegt naar de ander. En zo is het in het geestelijke leven ook. Hè? Als christen leer ik leven van de liefde van Christus voor mij zonder. En dat raakt mij zo diep dat ik daardoor ook de liefde ga ervaren naar hem. En leven wil tot zijn eer. Als priester voor de Heere leven. Als we Efeze 5 nog eens een keer weer eventjes opslaan, dan zien we in vers 3 dat dat ook afstand houden inhoudt. Dus niet alleen gehoorzaam zijn aan wat de Heere van mij vraagt, maar ook afstand houden. Ook afstand houden waarvan, nou, er staat in vers 3, ontucht, alle onreinheid, hebzucht, laten die onder u beslist niet worden genoemd. He, dus wat dat betreft he, is de Bijbel ook soms heel erg concreet. He. Laten we het maar gewoon vertalen naar vandaag de dag. Vreemdgaan. In onze samenleving heel gewoon. Porno. Seks zonder huwelijk. Het hoort niet bij een priesterleven. Dat hoort absoluut niet bij een priesterlijk leven voor God. Dat is wat hier eigenlijk heel nadrukkelijk staat. Een priesterlijk leven is juist dat je de reinheid zoekt. En dat je strijden wilt tegen datgene wat allemaal onrein is. Je wilt anders zijn. Je wilt de Heere toebehoren. Niet door lust je laten leiden, maar je laten leiden door de liefde van de Heere Jezus Christus. Hè? Een priesterlijk leven. In vers 4 wordt er gesproken dat wij oneerbaarheid en dwaze en lichtzinnige taal, dat we die eigenlijk ook niet mogen uitslaan. Dwaze, lichtzinnige taal, schuine moppen, rare verhalen. Behoren niet bij een christen. Niet bij een priesterlijk leven van gehoorzaamheid en toewijding aan de Heer. Dus dat is allemaal, om zo te zeggen, heel concreet. Weet je wat hier in Efeze 5 naar voren komt? Dat je hebt te wandelen als mensen van het licht. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Een hele wezenlijke uitdrukking ook. Als mensen van het licht. Je bent uit de duisternis weggeroepen. Tot het licht dat in Christus is. En daarom wandel nu ook als kinderen van het licht. Ik wil het licht volgen. Ik wil het licht verspreiden. Ik wil niet meer bij de duisternis horen. En ik wil niet in mijn werken ook de duisternis bevorderen. Dat is priesterlijk leven. Dat is het priesterambt bekleden. Leven naar de wil van mijn God. Nou, en het derde ambt dat ik krijg van de Heere, dat is een koninklijk ambt. En wat moet ik daar nou eigenlijk onder verstaan? Nou, dat wordt in onze catechismus zo ingevuld, lees maar mee, dat ik met een vrij en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel ga strijden. Je blijft als christen zondaar. Je blijft als christen te maken hebben met je oude mens. Je blijft te maken hebben met een grote tegenstander, de duivel. Je hebt te maken met een wereld vol verleidingen. Is niet makkelijk. Maar de Heere Jezus maakt je koning. En de Heere Jezus leert je strijden. Strijden tegen die zonde. Ja, zegt er iemand, maar ik ben zo zwak. Nou, dat klopt. Wij zijn zwak. Maar wat hebben wij ook alweer gelezen vanmiddag in Efeze 6? Ja, dat weet ik niet meer. Nou, lees het vanavond nog maar eens even. We hebben gelezen in Efeze 6 dat we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. We hebben de strijd tegen machten in de lucht. We hebben dus de geestelijke kwaadheden tegenover ons. Maar dat is niet het enige wat we in Efeze 6 lezen. We hebben ook een wapenrusting van God gekregen. We hebben van God een schild gekregen. Het schild van het geloof. En dat mogen we tegen die verleidingen mogen we dat opheffen. Die kwalijke pijlen, die vurige pijlen die de duivel op mij afschiet. Ik mag het schild van het geloof er tegen opheffen. De Heer heeft mij een zwaard gegeven. Het zwaard van de geest, dat is de Bijbel, dat is zijn eigen woord. En dat mag ik ook steeds weer hanteren in al die aanvechtingen die er op mij afkomen. Ik sta er gelukkig niet alleen voor als christen. Ik mag als koning strijden door de wapenrusting aan te trekken. Ik mag als koning strijden tegen al dat kwaad in en buiten mij. En als dat in mijn leven ook werkelijkheid is, dan mag ik ook weten straks, en dat wordt in dat laatste zinnetje van antwoord 32 prachtig verwoord, dan mag ik weten straks zal ik in eeuwigheid met hem over de schepselen gaan regeren. Dat koningschap, het is nu nog een strijdend koningschap, maar ik zal straks in de overwinning delen. Zoals de Heer Jezus volkomen overwonnen heeft, zo zal ik ook volkomen overwinnen. Zoals hij de heerlijkheid nu ten volle heeft, zo zal ik die heerlijkheid straks ook ten volle ontvangen. Is dat niet een machtig uitzicht? Is dat niet iets om klein van te worden, dat de Heere alles geeft tot de overwinning in eeuwigheid toe? Ik zou zeggen van, dan wil je toch niet meer bij deze wereld horen. Dan wil je toch niet meer buiten de Heere leven. Dan is het toch je diep verlangen om bij hem te horen, om een echte christen te zijn. Maar ja, het zou ook zo kunnen zijn. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat er onder ons vanmiddag zijn die zeggen, nou, als we dan met elkaar zo zien wat de Heere doet en ons tot profeten, priesters en koningen maakt, ja, dan moet ik eigenlijk vanmiddag belijden dat het in mijn leven toch wel veel onder de maat is. Nou, ik denk dat we dat allemaal moeten belijden. Ik denk dat er niemand onder ons is die vanmiddag zegt van, nee, maar nee, dat is, ja, zoals het hier staat, zo is het in mijn leven volkomen. Nee! Profeet, priester en koning, de Heere heeft me daartoe geroepen en gemaakt. Maar het is nog ten dele. En dat betekent dat ik van zijn genade afhankelijk blijf. Dat ik elke dag weer opnieuw moet zeggen, Heere, vergeef het me. Dat ik toch weer zo weinig uw naam beleden heb. Dat ik toch weer zo weinig mij werkelijk aan u gewijd heb als priester. Dat ik toch weer zo weinig tegen de zonde gestreden heb als koning. Vergeef het me. En Heere, wilt u ook door uw geest mij meer en meer in staat stellen om aan mijn roeping te voldoen. We mogen het bij de Heere Jezus zoeken. Elke dag weer opnieuw, gemeente. Elke dag weer opnieuw. Onze lege bedelaarshanden naar hem uitstrekken. Laat het ons gebed mogen zijn. Elke dag opnieuw. Geef dat wij ons ambt, dat wij onze plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En dat uw gunst ons werk bekroon. Dat uw geest ons leidt. En in ons woon. Amen. Zullen we samen danken en bidden? U, o Heere, roept en u zalft. En u zorgt er zo voor dat er een volk op deze aarde is. Dat drievoudig ambt bekleedt van profeet, priester en koning. Mensen die als profeet uw naam belijden. Die in gehoorzaamheid aan uw geboden hun leven aan u wijden. En die tegen al de zonde en al het kwaad als koning leren strijden. Heere, geef dat we vanmiddag ons hart erbij mochten leggen. En dat we die christennaam niet maar alleen maar pro forma dragen. Maar dat die christennaam getekend en geschreven is in ons hart. Heren in de hemel, en dat we dan ook uiting mogen geven aan dat drievoudig ambt. De praktijk van ons leven. En we hebben samen erbij stilgestaan wat dat heel concreet voor ons zou kunnen betekenen. Invulling geven aan dat drievoudige ambt. Heren, één ding is wel duidelijk. We blijven van uw zegen en uw zalving zo diep afhankelijk. Vernieuw ons van dag tot dag door uw geest en woord. En we hebben het samen gezongen dat uw geest in ons woont. Dat uw gunst ons werk bekroont. Wilt u het ons geven? Heren, we zijn aan het einde van deze dienst dankbaar dat u ons weer in alle rust deed samenkomen. We kijken vooruit naar de week die vandaag begon en morgen zijn voortzetting krijgt als u dat wil. De komende week hopen we ook als gemeente samen te komen, midden in de week, komende woensdag, om dankdag te houden. En laat dat ook niet alleen maar voor de vorm zijn, heren. Maar dat we dankbaar mogen zijn. Dat we zien op de weldaden die we ontvangen en de gunst bewijzen. En dat we zo dan ook met verlangen in het hart bij elkaar komen om samen in uw huis uw naam te verhogen en uw eer te vergroten. Heer, wilt u in de komende week ons nabij zijn bij alles wat ons te doen staat in de praktijk van ons leven, ons werk, de roeping thuis, in het gezin. Wilt u met ons zijn, heren, als er zoveel zorgen zijn en spanningen rondom onze werksituatie. Als we op zoek zijn naar werk. Heren, gedenk ons. We leggen ook deze zorgen in uw handen. En zo komen we samen aan het einde van deze dienst tot u. En we zeggen uw naam dank. En we bevelen ons in uw hoede aan. En dat alleen in afhankelijkheid van hem die aan uw rechterhand is. Als de koning die regeert. En als de hoge priester die bidt en zegent. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Gaan we samen zingen nadat we onze gaven gegeven hebben. De kerk en de theologische universiteit zijn de doelen. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en natuurlijk ook op jullie mag leggen. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.